Zoek maar op. Jeremia 30, vers 3 en 4. Vers 3 en 4. Want zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik de gevangenis van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heer. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb. Ze zullen het erfelijk bezitten. En dit zijn de woorden die de Heer gesproken heeft van Israël en van Juda. Dus het hele Joodse volk. In weerwil van mensen tegenwoordig die zeggen dat de meeste mensen die zij zien als Joden geen Joden zouden zijn. Het gaat om het Joodse volk. Vers 7 lees ik. O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. Jacob zal uit zijn benauwdheid verlost worden. Vers 11 tot slot. Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen. En hij spreekt tot het Joodse volk. Want ik zal een volleinding maken met alle heidenen waarheen ik u verstrooid heb. Hij zal iedereen oordelen. Maar met u zal ik geen volleinding maken, maar ik zal u kastijden met mate en u niet gans onschuldig houden. Dit is een inleiding over iets wat ik al een jaar weer niet gedaan heb. Ik ga de komende tijd weer wat vertellen over Gods oogappel, zijn verbondsvolk Israël. En voordat ik daarmee verder ga, heb ik eerst nog even iets wat ik dit keer daarbij doe. Ik las laatst een heel stuk van mensen die wij zware Calvinisten noemen. Mensen die bijvoorbeeld stemmen op de SGP, de Staatskundig Gereformeerde Partij, die alles die zich gepredestineerd weten. Hè, dus alles is door het Heer voorbeschikt. De zielen zijn van tevoren ook uitgekozen of ze gered zijn of eeuwig verloren gaan. Dus er is in wezen eigenlijk geen eigen wil in wat je doet in je leven. En dat is altijd een moeilijk punt in hun bestaan, want in hoeverre is het eigen wil of is het door de Heer gedaan, maar goed. En die zien zich ook als plaatsvervanger van Israël. Die zien zich als het nieuwe Israël. En ik had laatst een aantal, ik kreeg een publicatie van ze, een organisatie die niet van de SGP, maar van een aantal gereformeerde gezindes, die zich allemaal gelieerd voelen met de SGP. En als partij, even voordat ik verder ga, de Staatskundig Gereformeerde Partij, daar zou je, dat is de oudste partij van Nederland, daar zou je op kunnen stemmen. Want die behartigen toch een aantal belangen, ook voor christenen zoals ons. En zij worden zo gehaat in Nederland dat wat ze doen, dat zoeken ze altijd heel grondig uit. Dus ze kunnen altijd een goede hulp voor je zijn als je ze nodig hebt bij een of ander politieke toestand of probleem. Ze zullen nooit een meerderheid krijgen in Nederland, dus in die zin heb ik ook alle vrijmoedigheid om op ze te stemmen. Want als ze de meerderheid zouden zijn in Nederland, ze zouden de baas zijn. Ja, ze hebben wel een aantal dingen waar ze voor staan, waar wij toch als bijbelgelovigers raar tegenop kijken. Omdat ze de plaatsvervangers zijn van Israël in deze wereld, vinden ze dat er geen vrouwenkiesrecht mag zijn. In hun redenatie, want zou ik dan denken van er zou helemaal geen kiesrecht moeten zijn, maar een land bestudeerde dominees, maar vrouwen horen niet te stemmen, vinden ze. Ze vinden ook dat er geen godsdienstvrijheid mag zijn in Nederland, alleen de gereformeerde religies. Hè, want ze weten wel, er zijn meerdere gereformeerde stromingen, maar dat zou de enige kerk mogen zijn die hier mag bestaan in Nederland. Ze vinden ook dat er geen onderwijsvrijheid mag zijn, alleen gereformeerd onderwijs. We kennen wel thuisonderwijzers die dat ook vinden, want die geven dus thuisonderwijs omdat er niet een goede gereformeerde school in hun omgeving is. En zo gaat het maar verder. He? Dus een paar zijpaardjes. Ze vinden bijvoorbeeld dat je niet mag verzekeren met een verzekering, of dat je ook niet verplicht verzekering aan moet afsluiten, zoals een... Wat heb ik alweer? WA-verzekeringen, dat soort dingen. Want het is allemaal tegen de wil van de Heer. Etcetera, etcetera. Wij leven nou tegenwoordig in de genadetijd onder het evangelie van Jezus Christus. Als gemeente van Jezus Christus. En alles wat niet letterlijk in het Nieuwe Testament voor ons is opgeschreven, dat valt onder Romeinen 14. Waarin mensen hun eigen gewetensvrijheid hebben in overleg door gebed met de Heer. Onder leiding van de Heilige Geest, wat je daarvan moet vinden. En dat is het dus. Maar ik zoom dat nou allemaal op. En dan denk je, als je hier voor het eerst van hoort, van hè, wat apart. Ik wist niet dat de kerk zich daarmee zou moeten bemoeien. Nou, dit zijn eigenlijk allemaal regels die zouden moeten gelden voor een land die wordt geregeerd door God. Een theocratie, zeg maar. Zoals de Joden leefden onder de wet van Mozes. Want de Joden leefden immers in een situatie waar het koninkrijk der hemelen gold. Oftewel, God had een stuk land afgeperkt, daar woonden de Joden. En daar gold dan ook de wet die God gaf aan het Joodse volk. Dus allerlei zonden mochten niet in dat land plaatsvinden. Dus de Joden kregen een directe opdracht om mensen die die zonde begingen te straffen tot zelfs de doodstraf toe. SGP vindt ook dat de doodstraf terug moet komen in dit land. Dat de overheid de uitvoerder is van de wil van de Heer, ook beschikt over leven en dood. Maar wij leven nu in het Koninkrijk Gods. Wij leven nu in een onzichtbaar Koninkrijk. Voordat ik zometeen met het hoofdonderwerp verder ga, kijk eens even gauw in Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17. Daar zegt de Heer. En gevraagd zijnde van de Farizeeën wanneer het Koninkrijk Gods komen zou. Het Koninkrijk Gods is dat je weer een directe, levende verbinding hebt met God zelf. Dat je weer bent hersteld in het beeld van God. Dat je het deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Dus die Farizeeën vragen dat in Jezus. Wanneer komt het Koninkrijk Gods? Heeft hij hun geantwoord en gezegd, het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk Gods is binnen u lieden. Wij zijn nu opnieuw geboren zielen, opnieuw geboren onder Jezus Christus. We zijn een deel van zijn lichaam. En al die broeders en zusters op deze wereld zijn deel van het lichaam van Christus, maar het is een onzichtbaar volk in deze wereld. Oftewel, wij hebben niet een stuk land aangewezen gekregen van de Heer, wat wij namens de Heer moeten beheren. En namens de Heer ook zo moeten inrichten. En namens de Heer overal straffen moeten uitdelen, daar waar mensen dat zouden overtreden. Want dat is gewoon niet zo. Wij leven nou niet als rechters van God, als scherprechters die moeten oordelen over zonde, over leven en dood. Want dat zou ons ook niet lukken. Wij leven nu in een wereld waarin wij als ambassadeurs van Jezus het werk voor Jezus doen. Proberen de wet na te volgen die de overheid jou geeft. Zo goed mogelijk de wet na te volgen. Tenzij dat ingaat tegen de navolging van Jezus. En daarom is het centrale gebod dat Jezus ook aan ons geeft. Bid voor een overheid zodat mensen zalig en tot kennis de waarheid komen. Want we hebben geen wapenen. Onze wapens zijn geestelijk gebed en een Bijbel. En we gaan niet met een machinegeweer in de handen naar Den Haag om een overheid aan de kant te komen. Dat is niet ons werk. De staatskundige gereformeerden doen dat wel. Ik lees nog even gauw Johannes 18, vers 36. Johannes 18, vers 36. Dan zegt de Heer, Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wij hoeven deze wereld niet te beheren, want naar 1 Johannes 5 weten we dat de hele wereld ligt in de boze. Dit is een fase tot de Heer terugkomt en dan stelt hij orde op zaken per wereld. Maar zijn gemeente, de geredde zielen, die mogen nou hier voor hem het evangelie over de wereld brengen. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars, en dat is in dit geval dan de gemeente, gestreden hebben opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Wij leven in een onzichtbaar koninkrijk, in het koninkrijk Gods. We zijn verbonden met de Heer door Jezus Christus. We zijn een deel van zijn lichaam en we hoeven niet namens hem letterlijk een oorlog te voeren. Die mensen in het Calvinistische waar ik het over had, die hebben dat wel. Die hebben helemaal het idee dat de schrift helemaal voor hen is, van 1, Genesis 1 tot Openbaring 22. En dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen, omdat Israël fout is gegaan, stap op de aan de kant zijn gegaan, weg zijn geschoven, en dat zij uit beeld zijn. En dat die gereformeerde kerk het nieuwe Israël is geworden. En dan gaan ze dus dat hele stuk van het Oude Testament, ook die wet van Mozes, vergeestelijken en toepassen op de kerk van nu. En de wet van Mozes staat vol met regels waarmee je je samenleving moet inrichten. En als jij de wet van Mozes goed leest, dan zie je allemaal regels die wij niet eens meer zouden kunnen houden. Wij mogen niet allerlei zondaars voor bepaalde zonden doodslaan op straat. Dat is niet ons werk. Nou, dat zien de Calvinistische mensen in die vervangingsleer verder. Want dat is het. Ze zitten in de vervangingsleer van Augustinus. Dat komt alweer eens met kerkgeschiedenis. Augustinus leeft in de vijfde eeuw, die theoloog. Die denkt allemaal dingen uit die de katholieke kerk als eerste overnam. De meest directe uitvoerder van de vervangingsleer van Augustinus is de Rooms-Katholieke Kerk. Als je de paus ziet, dan zie je de plaatsvervanger van God. En zijn Rooms-Katholieke Kerk is eigenlijk de groep die de wereld zou moeten beheren. Alleen een deel van de wereld die snapt dat niet. Dus iedereen is getolereerd in het katholicisme, mits je maar doet wat de paus wil. En de kerk van Rome wil. De kerk van Rome is ook niet voor vrijheid, maar de kerk van Rome is er tot onderwerping, slavernij en overheersing. Dan denk ik, ja, maar... En die staatskundig gereformeerde mensen, die Calvinistische mensen, die zitten er ook in. Ja, want vergeet je niet, een protestant is slechts een halfbekeerde katholiek. Die hebben het allemaal op zichzelf geprojecteerd. Alleen ze stellen gewoon niks voor. Dus ze kunnen wel hele mooie boekjes schrijven. Alleen ja, ze krijgen het toch niet voor elkaar in Nederland. Maar dat vinden ze in wezen wel. Dus als jij in Groningen evangeliseert en je komt een gereformeerd iemand tegen, dan vinden ze fantastisch dat je er staat. Want dan ben je toch een soort van geallieerde geest. Dan sta je in de Bijbelbelt. Dan gaan ze in een mooie pakje staan, ze om je heen staan en dan proberen ze je aan te vallen. Want dan word je niet getolereerd. Je bent gewoon een ketter. Dat ben je in hun ogen. Het zijn geen medechristenen in die zin. Het zijn opnieuw geboren zielen onder de gereformeerden. En ik zeg niet dat je ze moet haten of moet aanvallen. Maar deze ideeën is een totaal verkeerde interpretatie van de schrift. Want ze eigenen allemaal regels toe die zijn bedoeld voor het verbondsvolk van God. En dat is Israël, het Joodse volk. Als je trouwens al deze dingen hoort en leest, wat ik net allemaal noemde, hè, geen godsdienstvrijheid behalve de gereformeerde religie, geen onderwijs behalve het gereformeerd onderwijs, geen dit, geen dat, geen zus, geen zo, dan zie je dat je eigenlijk een onverdraagzaam religieus systeem hebt dat eigenlijk hetzelfde is als de Rooms-Katholieke Kerk, of de Taliban, of IS. Het is allemaal één pot nat. Vergis je ook nooit dat de grootste zegen van christen in dit land is geweest, dat Nederland na het wegsturen van het katholicisme in de 80-jarige oorlog, Nederland heeft nooit een staatskerk gehad. Je hebt wel eens boekjes waar het in staat, maar dat is gewoon verkeerd opgeschreven omdat die historicus zit te slapen of dat iemand die dat schrijft geen verstand van heeft. Nederland heeft altijd scheiding gehad van kerk en staat, had alleen een bevoordeelde kerk, een gereformeerde kerk. Die werden bevoordeeld, maar hadden geen macht, mochten niet meeregeren. Ze stelde ook niks voor. In een doorsnee Nederlandse stad in de Republiek was 10% gereformeerd, lidmaat van een kerkgenootschap, en een kwart van de bevolking was protestant of was baptistisch en een kwart was katholiek, want die werden getolereerd. En die baptisten ook. En dat is onze zegen geweest. Maar het is dus een onverdraaglijk of onverdraagzaam systeem dat eigenlijk vindt dat heel veel niet zou mogen. En dat kun je niet uit de schrift halen. Dat is allemaal, we hebben het vanochtend nog gelezen in de zondagsschool, naar Colossenzen 2 vers 16 en 17, ik zoek het niet op. Begin niet over allerlei spijzigingsregels of sabbatregels, want die zijn voor de toekomende tijd, maar wij zijn van het lichaam, wij zijn van Jezus Christus. Op dit moment in de genadetijd geldt dat niet, want wij zijn niet Israël, weer hersteld in zijn positie die met de Heer over de aarde heerst. Dat is dus die hele verderfelijke vervangingsleer. En ik heb hier, want ik zie het hier staan, Israël Actueel. Dat is een heel nuttig krantje van Christen voor Israël, wat voornamelijk de protestantse christenen wordt gelezen en gebruikt, die vol verwondering zitten dat er nog plek is voor het Joodse volk. Want ze hebben vaak wel warme gevoelens voor het Joodse volk, want ze hebben wel gezien wat er in de Tweede Wereldoorlog begon. En ze hebben wel wat sympathie voor het Joodse volk. Maar zij denken toch dat ze aan de kant zijn geschoven en dat alles wat in de Bijbel staat voor gereformeerde kerk geldt. Heel verdrietig, want het orgaan wat ik dus laatst las, waar ik deze informatie uit haalde, is maar gegeven door een messiasbeleidende christen. Iemand die de Sabbat houdt, en gelooft dat alle heil uit Israël komt. Hij gaat ook heel vaak naar Israël. Hij probeert de wet van Mozes zo goed en kwaad mogelijk te houden als het gaat. En die geeft me dat boekje, omdat er iets stond over vaccineren en zo, want daar vindt men ook het van. En hij dacht, dat vind ik goed. Maar die organisatie die dat schreef, vindt dat die man een ketter is. En dat Israël geen plek hoort te hebben in deze wereld. En dat alles wat in de Bijbel staat over het Joodse volk, voor de gereformeerde geldt. Ik hoop dat jullie kunnen voelen hoe belachelijk het allemaal is. Maar christenen zijn zo zonder kennis, weten zo weinig van de Bijbel, dat de hele meesten zijn allemaal stuurloos. Dus iedereen zoekt iets om te lezen. En als je iets leest wat jouw oog bevalt, dan denk je, oh, dat is wel even mooi geschreven. Hey, ik sta er wel eens te kijken hoe christenen altijd maar achter dingen aanlopen op internet, geschreven door mensen die totaal goddeloos zijn. Die willen niks van de Bijbel weten. Maar dat is de tijd waarin we nu leven. Stel voor dat jij bij de tandarts komt. En die tandarts, jij gaat in die stoel liggen. Ja, ik moet van de week weer een paar vullingen laten vervangen. Dat vindt hij nodig. Want die is zo'n ouderwets. En allemaal gaan. Nou, ik zeg alweer veel te veel. En stel voor, je komt bij een nieuwe tandarts en je denkt van, nou, dit gaat allemaal heel raar. Weet die man eigenlijk wel wat hij aan het doen is? Excuus. Wat gaat hij nou doen? Nou, ik heb hier een boordje in mijn handen. Dit lijkt me wel een leuk dingetje. Gaan we eens even wat mee doen. Ja, ho, ho, wat, waarom? Ja, gewoon, doe je mond open. Dit wil ik wel eens een keer proberen. Maar wat is het? Ben je geen tandarts dan? Ja, ik noem me nou tandarts, maar ik ben nooit aan de opleiding gegaan. Ik heb een boekje gelezen. Lijkt me wel leuk. Dat pikt niemand natuurlijk. Je gaat niet naar een dokter en je laat je allemaal moeilijke dingen of rare dingen opereren in een ziekenhuis door iemand die zegt van, ja, ik heb hier een paar messen in mijn hand. Ze vroegen of ik dat en dat bij jou eruit wil snijden. En ja, ik zat toch tussen twee banen in. Dus het uitzendbureau zei, gooi er maar eens een slag naar. Sla er maar eens een slag naar. Probeer maar. Wie weet, komt er wat goeds uit voort. Jij zegt als patiënt, aan mijn lijf geen polonaise. Maar de meeste christenen zitten in kerkgenootschappen waar iemand staat op een kansel en daar heel veel geld voor krijgt en geen zinnig woord over de Bijbel kan produceren. En wat is daarvan het gevolg? Dat de meeste schapen die in al die kerken zitten en achter die mensen aanlopen, desgewenst onder vrienden, familie, buren, op straat, niemand een zinnig woord kunnen vertellen over het evangelie. Kan jij me vertellen hoe het evangelie in elkaar steekt, beste christen? Ja, dan heb ik een Bijbel nodig. Oh, dat is, kijk, ik heb hier een Bijbel. Christen, leg mij uit. Wat moet ik nou? Oh, dat is niet best. Het staat ergens in het boek. Oh, maar je gaat toch je hele leven naar een kerk? Heeft niemand jou... Dat vertellen die mensen jou toch wel hoe je het evangelie moet uitleggen? Ja, dat is wel een punt. Dat zou wel moeten eigenlijk, hè? Want ik geef elke maand geld aan die mensen. Tja, is toch raar? We verlangen allemaal expertise in dit land. Als je iets wil laten ondergaan, of als je iets wil, je wil service, je wil het beste van het beste. Maar de meeste christenen, die pikken maar van alles, van iemand die erg niks over weet te vertellen. Dat is een hele rare situatie. En een van de grootste dwalingen is wel in het lichaam van Christus, niet alleen dat het evangelie wordt veranderd, een vals evangelie, en dat men niet meer gelooft in eeuwigheid, zekerheid van behoud. En dat men niet gelooft in dat je het woord van God zuiverd moet bewaren. En dat men dan tegenwoordig allemaal pretbijbels produceert. Maar het hoofdthema eigenlijk van de Bijbel, Jezus Christus, regerend over de wereld vanuit Jeruzalem, met zijn verbondsvolk Israël, dat willen de meesten gewoon niet zien. Terwijl de hele Bijbel er vol mee staat. Christenen spelen maar een zijrolletje, een zijpaadje in de hele Bijbel. En wees maar dankbaar om, staat er Romeinen 11, dat jij ook erbij mag zijn door Israëls ongehoorzaamheid. Nou, een hele bekende tekst, maar ik lees hem toch voor. Genesis 12. Genesis 12, 1 tot en met 3. Waar de Heer dan voor het eerst een man uitzoekt, Abraham. En dan gaat hij een verbond met hem sluiten. De Heer nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap, bij je familie vandaan, en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus, Abraham zal een heel groot volk krijgen en hij zal een zegen zijn in deze wereld. En dan zegt de Heer ook nog, Mensen die Israël zegenen, die Joodse mensen zegenen, zullen een zegen ontvangen. En mensen die Joodse mensen vervloeken, zullen door mij worden vervloekt. Oftewel, hier gebeurt iets groots in de geschiedenis. God sluit een verbond met Abraham. Letterlijk. Redding uit geloof. En er wordt ook een teken afgesproken. Dat zij met God het verbond hebben gesloten. Dat is het teken van de besnijdenis. Dat staat te lezen in Genesis 17. Genesis 17. Dat is de hele passage. Vers 9 tot en met 14. Maar ik lees even vers 12. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes en de ingekochte met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad. Die moet besneden worden, want staat in vers 11, gij zult het vlees uw voorhuid besnijden en dat zal u tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. God heeft een teken afgesproken tussen hem en het Joodse volk en dat is het punt van de besnijdenis. Dan wordt zo'n kind op zijn 8e dag besneden. Waarom? Op een 8e dag maakt een baby heel veel vitamine K aan. En vitamine K veroorzaakt stolling in het bloed. En dat is een zeer wenselijk iets als jij gesneden wordt. Exodus 20. Jullie kennen de geschiedenis. Abraham groeit inderdaad uit tot een groot volk. Dan uiteindelijk door een enorme hongersnood gaan ze naar Egypte, wonen daar 4 eeuwen. En in die 4 eeuwen wordt het Joodse volk zo groot dat de Egyptenaren hen als een bedreiging zien. En geestelijk is in de Bijbel Egypte altijd een beeld van de wereld. Zoals de wereld nu Joden ook altijd als een bedreiging zien. Joden zijn altijd de klos. En dan worden de Joodse mensen vervolgd daar in Egypte. En dan willen ze weer onder leiding van Mozes terug naar dat land waar ze vandaan kwamen. Dat land Kanaan, wat nou dus Israël heet. En dan moeten ze dus die tocht maken door de woestijn. En God geeft hen dan weer een vervolg op dat verbond. Hij geeft ze een wet. Een wet van 613 geboden, samengevat in de 10 geboden. Ik ga ze niet helemaal voorlezen, maar je kent ze wel in de 10 geboden. Hè? Vers, of Exodus 20, vers 17, wees niet jaloers. Vers 16... Lieg niet, vers 15, steel niet, vers 14, pleeg geen echtbreuk, hè, ga niet scheiden. Vers 13, vermoord niemand. Vers 12, eer uw vader en moeder, zodat je dagen verlengd worden. En dan een hele passage van vers 8 tot en met 11, gedenk de Sabbatdag. En wij hebben de letterlijke Sabbat niet als christenen. Wij weten wel uit de hele traditie van de schrift dat een rustdag 1 keer in de week heel gezond is voor jou. 1 dag in de week lekker niet werken. Wij leven in het hyperkapitalistische Nederland waar ze verslaafd zijn aan bedrijfsmatigheid, werken, veel geld verdienen. En dan is een rustdag heel gezond. Vers 7. Vloek niet. De naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Vers 6. Doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Oftewel, heb u naaste lief. En vers 1 tot en met 5, er is maar 1 God en je zal geen afgoden aanbidden. Dus, wat is het belangrijkste van de hele wet? Werd ook alweer gezegd, heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand en heb je naaste lief. En uiteindelijk hebben wij als gemeente, wij moeten onze naaste lief hebben, want wie is onze naaste? De Heer, want we zijn een deel van zijn lichaam en alle medegeredden. En doe goed aan de rest van de mensheid voor zover dat in je vermogen ligt. Nou ja, maar hier wordt dus een verbond weer gesloten met het Joodse volk via Mozes. En dan is het dus geloof en werken. Ze moeten aan God geloven en ze moeten de werken doen. Ze moeten de wet houden. En als ze die wet niet houden, dan moeten ze op de Sabbat een dier offeren. En dat hield in dat eigenlijk alle Joden iedere Sabbat een dier moesten offeren. Want het was onmogelijk om de wet te houden. Wat is de dieperliggende gedachte? Joodse mensen zeiden, geef mij een regel, dan voer ik hem uit en dan werk ik mijn eigen heil wel naar de hemel toe. Dat is iets wat mensen nu ook zeggen. En het Oude Testament is tot onze lering geschreven. Dus wat we in het Oude Testament lezen, dat is de moraal van het verhaal voor ons is, wij kunnen niet met eigen regels naar God toe werken. Dat lukt ons niet. We hebben die genade nodig. Uiteindelijk hadden de Joden ook die genade nodig door een dier te offeren bij de tempel op de Sabbat. Zodat ze weer in het reine kwamen met de Heer. Dat was heel belangrijk, want als ze zouden sterven, dan zouden ze verloren gaan in zonde. Want zij zaten nog, omdat ze nog niet verlost waren door het bloed van Jezus Christus, waren nog aan hun lichaam verbonden. Ik ga dat allemaal nu dan wat langer uit te leggen. Ze zaten vast dus aan geloof en werken. En het teken van dit verbond is de Sabbat. He, dat kun je overlezen bijvoorbeeld in Exodus 31. Exodus 31. Kleine opfriscursus, mensen. Exodus 31. Vers 12 tot en met 17. Ik lees het niet helemaal. Ik lees vers 12. Verder sprak de Heer tot Mozes, zeggende: Gij nu spreekt tot de kinderen in Israël, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen uw lieden bij uw geslachten, opdat men weet dat ik de Heer ben die u heiligt. Nou, ben jij een opnieuw geboren christen in Jezus Christus? Lees jij dan eens een keer, doe ik nu niet, Colossenzen 2 vers 16 en 17, er staat letterlijk, de Sabbat geldt niet voor de gemeente. Want dat is iets voor de toekomende tijd, als Israël weer op zijn plek is hersteld en met de Heer over de aarde heerst. Dan wordt de Sabbatdienst weer gehouden. Maar Joden moesten dat doen, de Sabbat houden als teken tussen hen en de Heer. En dan is het heel raar dat kerken nu in die vervangingsleer, die katholieke kerk en heel veel protestantse stromingen, geloven in vervangingsleer, dat zij denken dat wat met de Joden is afgesproken, is nu overgegaan op ons. En dat die kinderbesprenkeling, een babytje die krijgt een paar druppels water op zijn hoofd, dat dat dan plaatsvervangend het verbond van Abraham is. Dat Abraham die moest zijn mannen laten besnijden. En dat hoeven dan christenen dan niet in de gereformeerde kerk, maar zij krijgen wat water op hun hoofd, dus kinderbesprenkeling. En dat is het voortzetten van het verbond van Abraham. Een hele wonderlijke toestand. Terwijl je die Bijbel hebt waar je gewoon letterlijk kan lezen wat er aan de hand is. En wat je geacht wordt te doen. Dus dat wordt afgesproken met Israël. En er staan nog wat consequenties op als ze zich daar niet aan houden. Ik ga naar Leviticus 26. Leviticus 26. Leviticus 26. Ik lees het nog steeds, want het zijn lange stukken tekst. Lees het later maar helemaal zelf in de context. Ik lees vers 14. Maar indien gij mij niet zult horen en al deze geboden niet zult doen, dan staat er een komma. Dan staan er allemaal consequenties als ze zich niet houden aan de wet. Daarvoor is al afgesproken, houden jullie wel aan de wet en zijn jullie mij gehoorzaam, dan krijgen jullie van mij de wereld. Doen jullie dat niet, dan moet ik jullie oordelen. En daarom is Israël ook nooit groter geworden destijds als het koninkrijk van David en Salomo. Dat was een heel grote hap van het Midden-Oosten. Maar de bedoeling is ooit dat ze over de wereld gaan heersen. Zij zijn de priesters en de wereldbevolking is er om hen te dienen. Zij zijn de priesters en leren de bevolking over God. En de mensen van de wereld moeten de velden bewerken en de gewassen laten groeien om Israël te voeden. Dat was toen ook de bedoeling. Alleen Israël viel in ongehoorzaamheid. Ik lees nog een paar versen uit het hoofdstuk. Vers 18 en 19. En zo gij mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, ik zal nog daartoe doen om u zevenvoudig over uw zonde te tuchtigen. Want ik zal de hoogvaardigheid, trots, uw kracht verbreken en zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als koper. Dus de aarde als koper, dat is een onbewerkelijk land, onbewerkbaar land, een onvruchtbaar land. De hemel als ijzer. Een ijzeren hemel, daar komt weinig regen door en er komen weinig gebeden door naar de Heer. Oftewel, dat is een weinig benijdenswaardige positie voor een volk dat de aarde zal krijgen van de Heer, mits ze gehoorzaam zijn. Want als ze het niet zijn, dan komt de hele haat van de wereldbevolking op hun terug. Dat is wat je nou ook ziet. De wereld haat Joodse mensen. En er gebeuren zoveel antisemitische dingen. Laatst las ik ook weer iets in de krant. Ik probeer me de hele tijd te herinneren wat het was. Je ziet nou en leest nu zoveel antisemitische onzin van heel veel wel edel geleerde mensen, ook politici in Engeland, politici in Nederland, die allemaal inlaten met gewoon politici in Duitsland, met antisemitische gedachtegoed. Kijk, ik heb het nou over de Calvinisten, want die staan ons toch al vrij na. De grootste gangmaker erachter is natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk. Wat in wezen al niet eens meer een christelijke organisatie is. En ronduit antisemitisch is. Ik lees nog een stukje uit het uit Leviticus. Vers 21. En zo gij met mij in tegenheid wandelen zult en mij niet zult willen horen, zo zal ik over u, naar uw zonden, zevenvoudig slagen toedoen. Want ik zal onder u zenden het gedierte des velds, het welk u beroven en uw vee uitroeien en u verminderen zal. En uw wegen zullen woest worden. Dat is niet echt een zegen. Maar het is ook niet het wegvagen van Israël. Ze worden niet vervangen. Indien gij nog door deze dingen mij niet getuchtigd zult zijn, maar met mij in tegenheid wandelen, zo zal ik ook met u in tegenheid wandelen en ik zal u ook zevenvoudig over uw zonde slaan. Want ik zal een zwaard over u brengen dat de wraken des verbods wreken zal, zodat gij in uw steden vergaderd zult worden. Dan zal ik de pest in het midden van u zenden en gij zult in de hand des vijands overgegeven worden. Als ik u dan de staf des broods zal gebroken hebben, dan zullen 10 vrouwen uw brood in 1 oven bakken en zullen uw brood bij het gewicht wedergegeven. En gij zult eten, maar niet verzadigd worden. Als gij ook hierom mij niet horen zult, maar met mij wandelen zult in tegenheid, zo zal ik ook met u in heet grimmige tegenheid wandelen en ik zal u ook zevenvoudig over uw zonde tuchtigen. Nou, en dat gaat dan maar door en dat gaat dan maar door. Vers 33. Daartoe zal ik onder u de heidenen verstrooien en een zwaard achter u uittrekken en uw land zal woest en uw steden zullen een woestijn zijn. Vers 38. Maar gij zult omkomen onder de heidenen en het land uw vijanden zal u verteren en de overgeblevenen onder u zullen om hun ongerechtigheid in de landen uw vijanden uitteren. Ja, ook om de ongerechtigheden hun vaderen zullen zij met hem uitteren. Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid hun vaderen met hun overtredingen waarmede zij tegen mij overtreden hebben en ook dat zij met mij in tegenheid gewandeld hebben. Dus wat is het gevolg van al het oordeel? Dat zij zich, dat ze tot berouw komen, hebben gezien dat ze die man die ooit is gekruisigd als zogenaamde ketter, dat wel de Messias was. Ze zullen hem aannemen en dan komt de Heer meteen terug. Vers 42. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en aan het land zal ik gedenken. Tot slot nog 44, 45. En hierboven is dit ook, als zij in het land hun vijanden zullen zijn, zal ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen, want ik ben de Heer hun God. Maar ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond des voorouders, die ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot een God ware. Ik ben de Heer. Zullen veel mensen zeggen, voor een uitverkoren volk, dat met de Heer over de aarde zal heersen, krijgen ze wel ongenadig ervan langs. Maar de Heer zegt, als jullie niet doen wat ik wil, en daarboven ook nog de meest gruwelijke zonde uithalen, zoals de Baalaanbidding, dat is wat er allemaal gebeurd is, dat is eigenlijk duivelverering, het offeren van jullie kinderen aan de duivel, dat is wat er allemaal gebeurd is, een schijnreligie instellen, want een groot deel van het Jodendom was in wezen een schijnreligie, wat niks te maken heeft met het Bijbels navolgen van de Heer. Dan zegt de Heer, jullie kunnen van mij de wereld krijgen, en jullie zijn ongehoorzaam, dus ik moet jullie net zo lang corrigeren tot jullie doen wat ik wil. Dan kunnen mensen wel zeggen van, dat is hard, maar in wezen, die mensen die ooit door de Heer zijn uitgekozen, en toch dan de dingen van hem verwerpen, die krijgen er ook het hardst van langs. Dat is ook in landen met de Bijbel, landen waar dit boek ooit wortel heeft geschoten, ik heb het al vaak verteld, en waar de christenheid het boek heeft verworpen, daar gaan landen ten onder. Europa gaat ten onder wegens de enorme zegen die het genoten heeft door de Bijbel. Er is geen plek op aarde waar de mensen zo hebben geprofiteerd van de Bijbel en het evangelie van Jezus Christus als Europa en de Verenigde Staten. De Bijbel wordt nu verworpen, dus het gaat helemaal mis. Het Duitse volk heeft al in het begin 1800 de Bijbel verworpen, de Lutherbijbel. En die hebben dan ook daar de vruchten van mogen plukken, de wrange vruchten. Miljoenen en miljoenen doden in de 20e eeuw. Verhoudingsgewijs zijn er nog heel veel christenen in Amerika. Nou, van de week is daar weer een anti-abortuswet teruggedraaid in Texas. Ik lees een stuk alweer in de krant en die praten erover. Er was een Amerikaanse veteraan, die had gevochten in Vietnam. De man was al in de 70, had een brief geschreven in de krant. En had hij geschreven van, ik heb jarenlang in Vietnam moeten vechten. We hebben Amerikaanse troepen in Afghanistan laten vechten tegen de Taliban. Maar een land dat zulke wetten tegen abortus aanneemt, zijn niet beter dan de Taliban. Waarom durven wij in ander land een maat te nemen terwijl wij net zo achterlijk zijn en middeleeuws? Nou, dat gaat er bij iedereen hier een zoete koek toch in deze maatschappij. Rechten van de vrouwen en al die dingen, allemaal heel belangrijk. Vrouwen zijn mensen en die zijn belangrijk. Maar een ongeboren kind is blijkbaar niet belangrijk. Wonderlijk. Maar in Amerika wonen nog altijd veel geredde mensen. En daar zie je nu ook het proces dat de Bijbel aan de kant wordt gegooid, de Bijbel niet meer recht wordt nagevolgd en waar een groot deel van de bevolking in totaal heidendom vlucht. Dus het is een kwestie van tijd dat je ziet dat wat hier in Europa is gebeurd. Want vergis je niet, de laatste 1000 jaar is de gemeente hier eigenlijk gewoon uitgezuiverd. Kijk, ze vertellen het allemaal weer veel te kort door de bocht, maar tijdens de reformatie heeft de gemeente een enorme vlucht genomen met de goede reformatiebijbel. Maar dat is na 1800 wel over. En dan begint de Laodicea-tijd. En wij zijn restantjes van restantjes van restantjes. Wij zijn zo belachelijk en onbelangrijk dat er geen overheid is of een kerk van Rome die ons echt letterlijk nou vervolgt. Wij worden getolereerd. Dat is wat het is. Dat is wat er gebeurt als jij de zegeningen van de Heer met alle bewijs die er is, gewoon aan de kant gooit. En dan kom je in een probleem. En dat is Israël ook overkomen. Maar dat betekent niet dat ze hebben afgedaan. Vorig jaar waren er nog een paar mensen hier in deze kleine gemeente die daarom hier onder andere weggingen. Al dat gepreek over het herstel van het volk Israël. Israël is geweest. Maar naar de schrift is dat niet waar. Overal lees je dat de Heer zegt, ik zal ooit Israël weer herstellen. Want het is mijn oogappel. Ook nog, en ik lees een heel klein stukje, Deuteronomium 28. Dat is nogal een straffe voorbeeld van een hoofdstuk waarin zegen en straf worden opgesomd. Deuteronomium 28, vers 1 tot en met 15, zeg maar, of 14, daar worden de zegeningen beschreven, dat ze de hele wereld mogen overheersen samen met de Heer. En dan de rest tot met vers 65, of vers, wat was het nou, 68, kun je lezen wat voor straffen er volgen wegens hun goddeloosheid. En dat ligt er niet om. Kerken weten daar ook vaak geen raad mee als ze Israël goedgezind zijn, want dat kan toch allemaal niet. Ja, maar er is wel wat aan vooraf gegaan. De Heer zegt, dit is gewoon wat moet gebeuren. Ik lees Deuteronomium 28, vers 1 en 2. En het zal geschieden indien gij de stem des Heeren uw Gods vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemen het te doen al zijn geboden die ik u heden gebied, zo zal de Heer uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. Daar kunnen antisemieten het mee doen. En al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen wanneer gij de stem des Heeren uw Gods zult gehoorzaam zijn. En dan heb je een aantal versen met alle zegeningen die Israël beloofd is. En bijvoorbeeld vers 12. De Heer zal u open doen zijn goede schat ten hemel om aan uw land regen te geven te zijner tijd en om te zegenen al het werk uw hand. En gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. En de Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, terwijl zij zijn de baas in de wereld. En gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn, wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren, uw Gods, die ik onder u heden gebied te houden en te doen. En ja, en gij niet afwijken zult van alle woorden die ik jullie de heden gebied, etcetera, etcetera, etcetera. En dan komen de problemen als jullie dat niet doen. En dan gaat dan de rest van het hoofdstuk over. En goed, maak er tijd voor en lees dat. En dat wordt het hele Oude Testament door, wordt dat herbevestigd. Bijvoorbeeld Jeremia 5. Ik pak even een paar kleine voorbeelden. Want alle grote profeten die schrijven eigenlijk allemaal over het afval van het Joodse volk. Met de bedoeling dat ze door de oordelen die hen zullen overkomen, zij zich zullen bekeren en hun positie met de Heer zullen herstellen. Wat uiteindelijk ook zal gebeuren. Dat kun je overlezen in Romeinen 11 of Hebreeën 8 of op heel veel plekken in het Oude Testament. Ik heb net ook al wat gelezen. Jeremia 5, vers 18 en 19. Nochtans zal ik ook in die dagen, spreekt de Heer, geen verleiding met u maken. Oftewel, jullie zullen niet uitgewist worden. Dat is wat er staat. En het zal geschieden wanneer gij zult zeggen, waarom heeft ons de Heer, ons God, al deze dingen gedaan? Dat gij tot een zeggen zult, gelijk als gelieden mij hebt verlaten en vreemde goden in uw land gediend, alzo zult gij de uitlandsen dienen in een land dat uw niet is. Door jullie ongehoorzaamheid zitten jullie nu in de problemen. Jeremia 16. Jeremia 16, 14 tot en met 18. Daarom zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat er niet meer zal gezegd worden, zo prachtig als de Heer leeft, die de kinderen Israëls uit Egypte land heeft opgevoerd, maar zo prachtig als de Heer leeft, die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en uit alle landen waarheen hij hen gedreven had. Want ik zal hen wederbrengen in een land dat ik hun vaderen gegeven heb. Terwijl hier wordt al geprofiteerd dat ze ooit allemaal in de problemen zullen komen en allemaal over de wereld worden uitgespreid, maar dat ze allemaal weer zullen worden teruggebracht naar Israël. 16. Zie, ik zal zenden tot vele vissers. En zoek zelf maar eens op in Markus 1, vers 17, waar Jezus zegt, jullie zullen vissers der mensen worden, zegt hij tegen de discipelen. Ik zal zenden tot u vele vissers, spreekt de Heer, die zullen hen vissen. En daarna zal ik zenden tot vele jagers, die zullen hen jagen van op allen berg en van op alle heuvel, ja, uit de kloven der steenrotsen. En dan vertel ik er altijd bij dat in de Tweede Wereldoorlog waren van die einsatzgroepen, die noemden zichzelf Jodenjagers. Een letterlijke uitkomst van de profetie hier beschreven. De Heer die jagers naar stuurde om hen te oordelen. Want, staat dan in vers 17, want mijn ogen zijn op al hun wegen, ze zijn voor mijn aangezicht niet verborgen, nog een ongerechtigheid verholen voor mijn ogen. Die zal ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land ontheiligd hebben, ze hebben mijn erfenis met de dode lichamen, hun verfoeiselen en hun gruwelen vervuld. Baalaanbidding, Satans aanbidding, kindermoord, door de baaldienst, de dode lichamen, seksperversie. Allemaal door die baaldienst, allemaal door die Satans aanbidding. En daar moest een terechte straf over zijn. Jeremia 50. Jeremia 50. Jeremia 50, 4 tot en met 7. In dezelfde dagen en dezelfde tijden, spreekt de Heer, zullen de kinderen in Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende, zullen zij heen gaan en de Heer hun God zoeken. Ze zullen naar Sion vragen. Op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Ze zullen komen en de Heer toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Mijn volk waren verloren schapen. Hun herders hadden hen verleid. Ze hadden hen gevoerd naar de bergen. Zij gingen van berg tot heuvel. Zij vergaten hun legering. Allen die hen vonden, aten hen op. En hun wederpartijen zeiden, wij zullen geen schuld hebben. Daarom dat zij gezondigd hebben tegen de Heer in de woning der gerechtigheid. Ja, tegen deze Heer de verwachting hunner vaderen. Dus er zullen altijd mensen zijn, de eeuwen door staat hier, die Joden vervolgen en denken van, wij doen niks verkeerds. Zoals Rome dat ook denkt. Maar uiteindelijk, als ze de Heer weer gaan zoeken, zal de Heer ze aannemen en dat eeuwig verbond met hen herbevestigen. En dat staat door de hele Bijbel heen. Overal. Uiteindelijk komt dat allemaal in orde. Maar het was een hele hoge prijs. Nog even terugkomend op Deuteronomium. We hadden net Deuteronomium 28 bij de hand. Ik ga naar Deuteronomium 30. Want daar schrijft Mozes al op dat het uiteindelijk allemaal weer in orde komt. Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 3. Voort zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn naar stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere uw God zal u gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had. En dat is een proces wat nu gaande is. En die grote verdrukking moet dan nog komen als eindoordeel over de zonde van Israël. Maar dat komt dan op een ander punt. Ik lees nog vers 11 tot en met 14. Want ditzelfde gebod, hetwelk ik u heden gebied, dat is van u niet verborgen en dat is niet ver. Dat is ook een wijze les voor de gemeente. Wat ik jullie vraag, zegt de Heer, dat is allemaal niet ver van een bed, of ook niet moeilijk te vinden. Je hoeft niet de hele wereld door te reizen om wijsheid te vinden. Ik vertelde het vanmorgen nog. We waren laatst aan het straatpreken in Leeuwarden en dan kom ik een verlichte geest tegen die met allemaal yogis navolgde, wijzen uit het oosten. En Jezus was ook een yogi. En dat zijn mensen die zijn altijd op een zoektocht naar wijsheid en waarheid. En de Heer zegt, wijsheid en waarheid, of dat gebod dat ik jullie bied, is helemaal niet ver van jullie. Je hebt die Bijbel hier gewoon in je hand, je kan lezen. Je hebt ook nog eens een keer zeeën van tijd. Zeker in Nederland nu. Zeker in een maatschappij waar een vakbond wil na een 30-uurige werkweek. Want dan gaan wij allemaal ons minder gestrest voelen. Maar 3 generaties terug werkten mensen nog 80 uur in een week. En toen waren ze minder gestrest dan nu. Dus ik denk niet dat het in het werk ligt. Ik denk meer dat het in onze levensstijl ligt. Waar we alles maar willen vergaren wat we vergaren kunnen. Behalve wat dat belangrijk is. Vers 12. Het is niet in de hemel om te zeggen wie zal voor ons ten hemel varen. Dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten. Dat wij het doen. Het is ook niet op gene zijde der zee om te zeggen, wie zal voor ons overvaren aan gene zijde der zee. Dat hij het voor ons halen en ons hetzelfde horen laten, dat wij het doen. Want dit woord is zeer nabij u. In uw mond en in uw hart om dat te doen. Zo eenvoudig was dat voor Israël. Zo eenvoudig is dat voor Israël. Zo eenvoudig is het ook voor de broeders en zusters in de gemeente van Jezus Christus. Zo eenvoudig is het ook voor verloren zielen die het evangelie nog niet kennen. Die kunnen een traktaat, die kunnen een Bijbel lezen en die woorden van God lezen en daarover nadenken, is het waar of niet waar. Voor vandaag kom ik bijna aan het einde, maar dit allemaal lezend, want er komen een aantal dingen die ik nog met jullie ga vertellen over Israëls oogappel, of Gods oogappel Israël. Israël viel door ongehoorzaamheid in het oordeel. En heeft heel veel oordeel verdragen, heel veel ellende beleefd. Dat houdt niet in dat wij ons beter moeten voelen. Want de gemeente, die heeft het de afgelopen 2000 jaar nog wel slechter vanaf gebracht dan Israël, durf ik er bijna wel te zeggen. Het gaat er ook niet om dat je als christen heel veel dingen van het jodendom eigen maakt en als een jodengenoot allemaal joodse dingen wil naleven. Interesseert het je, is het je hobby, ga helemaal je gang. Maar Het baart je ziel niet als je de wet van Mozes allemaal gaat naleven, want wij leven niet onder de wet. Wat wel heel belangrijk is, en dat staat 3 keer geschreven in het Nieuw Testament onder Paulus, dat het Oude Testament is ons ook tot lering gegeven. Toch een slecht getuigenis van de gemeente, dat we er toch weer volledig in getuind zijn. We hebben gelezen in het Oude Testament wat er allemaal misging met het Joodse volk, en de kerk, die trapte weer in dezelfde kuil. Allemaal weer dingen fout gedaan, 2000 jaar lang. Hoe kun je dat zeggen, Henk? Nou, je hebt duizenden verschillende kerktypes, met allemaal verschillende evangelies. Er is dus blijkbaar een probleem in het lichaam van Christus. Voor vandaag sluit ik af, maar volgende keer gaan we verder, want zoals Israël, en ik ga naar Zacharia 2, dat lees ik als laatste vandaag, zoals Israël ooit met de Heer een verbond sloot, zo weten wij dat als we gered zijn door Jezus Christus, dat we deel uitmaken van het lichaam van Christus. En dat wij dan in overdrachtelijke zin de bruid zijn van de bruidegom. Jezus is de bruidegom. Hij is de Zoon van God. Je hebt God de Vader, je hebt God de Heilige Geest. En omdat we deel zijn van zijn lichaam, hebben we dus contact met de Heer. We zijn niet God, maar we hebben contact met God. Dat noemt de Heer een geheimenis, want we kunnen dat niet bevatten, maar hij heeft er een gelijkenis van gemaakt om dat maar zo te benoemen. En op een dag zal de Heer dan zijn gemeente trouwen. God de Vader heeft ook ooit het verbond met Israël gesloten en ziet Israël als zijn vrouw. Maar omdat Israël in ongehoorzaamheid viel, is zijn vrouw met een scheidbrief weggestuurd. Voor afgelopen 2.500 jaar is Israël gescheiden van de Heer. Maar zal weer worden hersteld. Zal weer worden hertrouwd. Dat is een hoofdthema van de hele Bijbel. Als mensen zeggen van, ik zie dat niet, ik geloof het niet. Dat betekent alleen dat je geen tijd hebt doorgebracht in het boek. Of dat je dit boek alleen maar wil zien door de bril van theologen die het allemaal een kant op willen laten gaan. Wat in hun straatje past, maar niet wat in het boek staat. Goed, ik sluit af dus met Zacharia. Zacharia 2 vers 8, waar staat te lezen, die welbekende tekst. Want zo zegt de Heer de Heerscharen. Na de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot de heidenen die jullie de beroofd hebben. Want die jullie de aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. En dat is ook een deel van een van de 7 geheimenissen. Want dat is iets wat de Heer wil, dat we daarin trainen, lezen in de schrift en over nadenken. Want het valt eigenlijk niet te vatten. Dus Israël is Gods uitverkozen volk. Maar omdat ze niet doen wat de Heer wil, zijn ze met straf weggestuurd. En ooit zullen ze weer worden hersteld. Wat een gedoe allemaal, zegt een doorsnee mens in zijn tijd van leven. Maar hoewel Israël dus nu ongehoorzaam is en door de Heer wordt gestraft, mogen we ze geen kwaad aan doen, want het is wel zijn oogappel. Oftewel, de Heer zegt, ik corrigeer mijn volk wel zoals het mij goed dunkt, zoals ouders hun kinderen corrigeren die ongehoorzaam zijn, maar jij buitenstaander blijft met je poten van mijn volk af. Dus de Heer zegt, Israël is nog altijd mijn oogappel. En ben jij slecht voor hen, dan ben ik slecht voor jou. Zoals Allah zegt in Genesis 12. En laat het een wijze les zijn en alles wat jij denkt of denkt te weten over Gods oogappel Israël.